Kerkenraad maakt u bekend dat woensdag 29 januari om 19:30 meditatie zal worden voorgelezen. Aanstaande zaterdag 1 februari is er weer kinderclub vanaf 10:00. Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 zijn hiervoor van harte uitgenodigd. En dit alles zo God wil en wij leven. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor diaconie, tweede voor kerkvoogdij, derde voor het gebouwenfonds. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Tot voortzetting van onze dienst, Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wat er meer volgt uit 146, het derde vers. Wij doen vanavond met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons geloof. En zingen daarna uit Psalm 62 het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. 62 vers 1 na onze geloofsbelijdenis. Spreken ieder van u in zijn of haar hart.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Gods heilig woord wordt u vanavond voorgelezen uit de profetieën van Jesaja, 40ste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 11. Dus Jesaja 40, vers 1 tot en met 11.
Troost, troost mijn volk, zal u die de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien, dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, Hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden.
Zoeken wij met elkaar Gods heilig aangezicht? Zoek ons, Heere, geen mens die naar God vraagt. Maar u hebt uw handen uitgebreid tot een wederstrevig volk. En wil u vrije genade aan ons ten koste leggen, dat wij tot u bekeerd mogen worden en dat er van ons niets bij komt en u al de eer krijgt. En dat wij dat van u mogen leren voor het eerst en opnieuw en dat u ons vanavond onderwijst. En dat onze harten getroost mogen worden, zoals u dat alleen maar kunt. En we dragen elkaar aan u op, alle bedroefden en alle beproefden. Er is hier en thuis meeluisterend geen enkel hart zonder smart. En dat wij van u de ware troost mogen leren. En die gaat niet over de gevolgen, maar die gaat over de oorzaak. Breng ons daar, Heere, iedere keer opnieuw. Want u hebt ons goed geschapen en naar uw evenbeeld. Maar wij hebben naar de duivel geluisterd, zijn zo diep van u afgeweken, dat we niet alleen de weg niet meer terug kunnen vinden, maar dat wij vijandig zijn tegenover u, geneigd u en onze naasten te haten. Heere, dat u daar dan uw handen naar uitstrekt, kunnen wij niet begrijpen. Maar mogen wij daaronder smelten en verbreken, onder zoveel goedheid, en dat u ons niet één keer roept, maar week in week uit zo ernstig nodigt en vriendelijk naar u terugroept. Gedenk zo in ieder, Heere, jong en oud, ziek en gezond. Gedenk aan lege plaatsen, gedenk, Heere, aan alle raadsels van het leven. Gedenk aan onbegrepen wegen, aan mensen die als met de rug tegen de muur staan en werkelijk niet weet hoe het verder moet. En gedenk zo aan een ieder. En wil in gunst op ons neerzien. En dat we het mogen ondervinden. Dat u hier zelf bent, onmisbare. Gelijk u beloofd hebt. Zie, ik ben met uw lieden. Alle de dagen. Tot de voleinding der wereld. En dan zien we zoveel donkere wolken boven Nederland en boven deze wereld en boven Israël. En we dragen alle nood en rampen van deze wereld aan u op. Bescherm, bekeer Israël. En gedenk aan alle oorlogen. Ook de vergeten oorlogen. Alle rampen en hongersnood. Alle terreur die uw kerk onderworpen is. En dat u haar vasthoudt. Ook ons vasthoudt. Wij die leven in welvaart en vrede. En leer ons hoe wij dan oprecht u mogen dienen. Niet meegesleurd met de wereld. Maar dat wij in oprechtheid u mogen dienen. In geest en in waarheid dienen. Schenk ons ontwaking, Heere. En wil uw kerk vasthouden. Te midden van zoveel verzoeking. Verdrukking, vervolging en verleiding. En wilt u ons helpen, ook in onze weg door het leven heen, en dat wij mogen ondervinden dat u God bent. Dat u in onze levens komt, ook van de kinderen en van de jongeren. Dat u ze opzoekt. En u zelf bekend maakt. En ze afbrengt van alles wat niet Christus is. En ze gefundeerd mogen worden op die enige rotssteen. De Heere Jezus Christus. Heere, gedenk aan deze wereld in nood. Gedenk aan Nederland. Wat helemaal niet goed gaat. En niemand weet hoe verder. Nederland is de weg kwijt. Maar dat uw kerk licht mag geven. En dat we het niet geheim zullen houden. Wat wij in uw huis mogen horen. Maar dat ook mogen voorleven. Gedenk aan allen die in hoogheid zijn. En we dragen ze aan u op. Onze koning met zijn gezin, regering, overheden, burgemeester, wethouders. Gedenk de gemeenteraad, Eerste en Tweede Kamer, de provincies. En dat u ze wijsheid en leiding geeft. En dat vragen we u in bijzonder voor hen. Die mogen uitkomen voor u en uw woord. Dat u ze wijsheid geeft en moed en krachten. Of ze het horen zullen of niet horen zullen. Maar dat het klinken mag, hier en ook buiten de kerk. Zo spreekt de Heere. En u zegt toch tegen uw kinderen. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wil zo blinkende verschijnen, Heere. En met uw woord en geest in ons midden zijn. De Satan schelden en ons smeking verhoren. In de vergeving van al onze zonden. Dank u wel, Heere, dat wij in deze wereld vol nood en ontreddering en verwarring in alle vrede naar de kerk mogen gaan. En dat hier uw woord al open ligt. En schenk ons een goede en een ootmoedige gedachte van u, Heere. Goed van u te denken. En zeer laag van onszelf. Dat vragen wij u. Uit genade alleen. Amen. De tekst voor deze avond vindt u in Jesaja 40 en daarvan vers 1 en 2. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heer dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En dat in verband met zondag 1 van onze catechismus, vraag 1 en 2, zondag 1, wat is uw enige troost bij in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert, en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En deze 2 vragen zijn ook onze 2 punten voor vanavond. Dus Jesaja 40, vers 1 en 2. En zondag 1 van onze catechismus. Wij gaan daar nog van zingen met elkaar op Psalm 23, vers 1 en 2. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weide aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Ik vrees niet, nee. Schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij, in alle tegenspoeden. 23, 1 en 2. We lezen in de Bijbel van een heel bijzondere ontmoeting, namelijk tussen Jacob en Farao. En het verschil is ontzaglijk groot. Aan de ene kant Farao, de machtigste man van een machtig rijk, een heidense koning, die vrijuit kan beschikken over dood en leven van zijn onderdanen. En hij heeft een ontmoeting met Jacob, de aartsvader, een man met genade, op hoge leeftijd gekomen. En dan staat er zo, en dat is maar een klein zinnetje en toch eigenlijk ontroerend. En Jacob zegende Farao. Dan heeft Jacob als het ware die man het zo gegund dat hij de ware God zou kennen. De Heere zegene u, Farao. En Farao vraagt, en dat is eigenlijk wel heel mooi gezegd van die man. Hij vraagt, want u ziet wel dat Jacob grote leeftijd gekomen is. Hoeveel zijn de dagen der jaren uws levens? Hij vraagt niet hoe oud bent u of hoeveel jaar bent u, maar hij vraagt hoeveel zijn de dagen der jaren uws levens? En Jacob geeft antwoord, de dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaar. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. En dat klinkt eigenlijk een beetje somber, hè? Van die man die toch genade van God ontvangen had. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. Maar eigenlijk wil Jacob zeggen, hier beneden is het niet, Farao. Al bent u nou koning, al hebt u een koninkrijk en een paleis en bediende en alles tot uw beschikking. Hier beneden is het niet, Farao. Maar het rechte leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. Weinig en kwaad. 130 jaar, het is maar een damp. Zo voorbij. Als je jong bent, dan denk je wel eens, het mag best eens wat harder gaan die tijd, hè? Maar als je zo rond de 30 komt, dan besef je van, het gaat verschrikkelijk hard, mijn leven. En voor je het weet, bent u een bejaarde, als u het beleven mag. Weinig en kwaad zijn ze. En Job zegt het ook, de mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Wanneer krijg je nou eindelijk een keertje rust? Aan deze kant van het graf eigenlijk niet. Dus als de catechismus vanavond vraagt, wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Wie heeft er troost nodig? Jullie allemaal. Kinderen, grote mensen. In de kerk, thuis meeluisterend. We hebben allemaal troost nodig. De God u vertroost in al uw verdriet. In al uw strijd. In al uw zorgen, in uw rouw, in uw pijn, in uw moeite en verdriet, troost nodig. En het is of de catechismus vanavond naast je komt zitten en u aankijkt en die vraagt u, en niet uit nieuwsgierigheid, hè, maar werkelijk uit meeleven. Hoe is het met je? Houdt u het nog vol in het leven? Hoe is het met jou in het strijdperk van het leven? Jongeren, hoe is het nou echt met je? Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. En dat zegt God niet zomaar. In het hoofdstuk daarvoor heeft koning Hiskia bezoek gekregen van Babylonische gezanten. Hij was ziek geweest en hij krijgt, toen hij weer beter was, krijgt hij bezoek uit Babel. En Hiskia was daar zo trots op, hij liet die mannen alles zien. Kreeg een rondleiding door het paleis, alle schatkamers gingen open, alle schatkisten gingen open. Alsof hij zeggen wou, moet je zien wat voor een aanzienlijk vorst dat ik ben. En Jesaja vraagt later, koning, wie zijn er bij u geweest? Een gezante uit Babel. Wat hebben ze gezien? Ze hebben alles gezien. En dan zegt Jesaja, hoort het woord des Heren der Heerscharen. Ziet de dagen komen dat al wat in uw huis is en wat uw vaders opgelegd hebben, ten schat tot op deze dag naar Babel weggevoerd zal worden. Daar zal niets overgelaten worden, zegt de Heer. Dus, Hiskia, al die mooie spullen van je, al je schatten, alles gaat naar Babel, koning. Er zal niets overblijven. Valt dan het doek voor Juda? Is dan afgelopen met het volk van God? Dat is niet zo. En daarom gaat hoofdstuk 40 verder met troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. En waar gaat die troost dan over? En dan moet je even goed opletten, want dit gaat er niet over van wat verschrikkelijk dat u al uw spullen kwijt bent. Wat verschrikkelijk dat Babel stad en tempel verwoest heeft. Wat verschrikkelijk dat u balling bent in Babel. Maar God steekt veel dieper af. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dus wat voor troost krijgen die mensen? Dat hun schuld verzoend wordt en hun zonde betaald wordt. Dat het vrede is tussen God en hun hart. Net zat de catechismus naast je en die vroeg je, werkelijk uit liefde, hoe is het nou met je? Kun je het nog aan het leven? Waar leeft u van? Waar zoek je je troost als je verdrietig bent? Waar ga je dan naartoe? En eigenlijk stelt hij nog een vraag aan mij en aan jullie. En dan zegt hij, ben je nou heel je leven bezig met de gevolgen van de zonde? Of is het verdriet in je leven aan je geheiligd, dat je gebracht bent bij de oorzaak? En dat is mijn schuld en mijn zonde. Stel je toch voor dat er een man ziek is, hij gaat naar de dokter. Hij heeft vreselijke pijnen en hij wordt niet onderzocht en ze sturen hem met pijnstillers naar huis. Het wordt alleen maar erger en erger en de pijnstillers worden verhoogd en hij wordt nooit onderzocht. Dan zou je zeggen, wat is dat nou voor een dokter? Die moet de oorzaak, de bron aanpakken. Nou, dat doet Gods woord dus. Die geeft u geen pijnstillers in al uw verdriet. Geen middeltje om u zoet te houden. Maar die onderzoekt ons tot in mijn beenmerg, om zo te zeggen. En die legt mijn schuld voor God open. En daar gaat die troost over. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. En als de catechismus het vraagt, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Ja, dat komt er dan ook nog bij, hè? We hebben niet alleen te maken met alle moeite en teleurstellingen van het leven, maar aan het einde wacht onverbiddelijk de dood. En zeker als een mens op leeftijd komt, praat hij niet over, maar daar is hij wel mee bezig. Straks moet ik sterven. En dan? Niet aan denken. Moet je wel aan denken. Dat is de werkelijkheid. En de catechismus die vraagt u dat heel persoonlijk. Hoe is het nu met je? Heb je troost als je sterven moet? Ben je getroost in alle wederwaardigheden van het leven? Hoe is het nu echt met je? Heb je vrede met God, kind? En niet zeggen, daar ben ik te klein voor, dat is niet waar. God bekeert ook kinderen. Heb je vrede met God? En dat vraagt hij niet alleen aan u allemaal, maar dat vraagt hij ook aan mij. Hoe is het nu, prediker? Zijn je zonden verzoend? Is de schuld weggenomen? Heb je vrede met God? En de catechismus is heel wijs, hè? Op grond van Gods woord. Wij willen altijd maar onze omstandigheden veranderen. En denk je, als nou dit anders was, of dat, ja, dan had ik het lek boven. U krijgt het lek niet boven. En uw omstandigheden moeten niet veranderd worden. Maar je schuld moet worden verzoend. En heel veel nood in mensenlevens gaat daar ten diepste over. Over schuld en verzoening. Over wet en evangelie. Dus de Bijbel geeft je geen pijnstillers mee. Of een mooi verhaaltje om je zoet te houden. Maar die legt de vinger op de zere plek. En misschien is het voor jou echt een zere plek. Je schuld. Diepe kloof tussen God en mij. Mijn doodstaat. En hoe zal het ooit goed komen tussen God en mij. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Wanneer roept God je dat toe? Als je bekeerd wordt, God je ziel redt. Maar ook daarna in het leven des geloofs. Hij zal niet op je toornen en schelden. Al zou God het willen, hij kan het niet. Want hij is leeggetorend op zijn zoon. En hij spreekt ook vanavond tot alle die niet vreemd zijn van de ware genade Gods. Je strijd is vervuld. Je ongerechtigheid is verzoend. Je hebt van de hand des Heren dubbel ontvangen voor al uw zonden. Je omstandigheden blijven waarschijnlijk hetzelfde. Maar als dan voor het eerst of opnieuw de vrede Gods, de liefde Gods, zich meester maakt van je hart, al zou je dan in een strafkamp zitten, of op de IC liggen, of in hele moeilijke omstandigheden zijn, op dat moment, dan ervaar je wat we ook net hebben gezongen. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij blijft me bij, in alle tegenspoeden. Dus zul je toch niet je hele leven bezig zijn met je omstandigheden, met de gevolgen van onze zonde, maar dat u allemaal beseft, mijn diepste probleem is, mijn grootste nood is, ik heb tegen God gezondigd. En de diepste troost is dus dat God je zonde verzoent. En dat het helemaal vlak is tussen God en jou. Daar gaat het over. Daar gaat het christelijke geloof over. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Niet alleen in het leven, maar ook in het sterven. Wie kan je dan troosten als u sterven moet? En het antwoord zegt dat ik met lichaam en ziel, hier stoppen we even, lichaam en ziel. Wie van jullie heeft er een ziel? Nou denk je, zo'n domme vraag heb ik nog nooit gehoord. We hebben allemaal een ziel. Waarom zorg jij er dan zo slecht voor, als jij toch weet dat je een ziel hebt? Dus vandaar dat ik het toch vroeg, hebben jullie allemaal een ziel? Ja, hè? Hoeveel heb je er? Als je twee zielen had, kon je er nog één aan wagen. Maar je hebt er maar één. Dus de catechismus die zit nog steeds naast je en die vraagt: hoe is het nou echt met jouw ziel? En misschien kijk je dan naar beneden omdat je geen antwoord weet. Hoe is het nou echt met jouw onsterfelijke ziel? Is daar het bloed van Christus op te vinden of niet? Wij zijn niet alleen lichaam, wij zijn ook ziel. Die ziel is door God ingeblazen. En die ziel, als je sterft, gaat die ziel naar God. Om geoordeeld te worden. Sterven is God ontmoeten. En als u dan een onbekende God ontmoet, ziet er niet best uit, hè? Dat weet u. En de Heere nu maar roepen naar je, zondag aan zondag, dat zegt het woord Gods, hè? Dat bedenk ik niet, uitgebreide armen. Hoe is het met uw ziel? Word behouden, word behouden. Dat ik met ziel en lichaam, leven en sterven, nou dat moet een troost zijn, die zelfs bestendig is tegen de dood. En wat is dat? Dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. Waarom is het zo erg om van jezelf te zijn? Denk denk daar eens over na. Waarom is het verschrikkelijk erg omdat je van jezelf bent? Als ik van een ander ben, ben ik toch een slaaf? Dat had je vroeger, hè, konden mensen je kopen. Jozef werd verkocht op de slavenmarkt. En hij was de slaaf van Potifar. Dus waarom is het dan zo erg om van mezelf te zijn? Een voorbeeld om het toe te lichten. Stel u voor dat u in huis een kooitje hebt met zo'n mooi zangvogeltje erin. Zo'n tropisch beestje. En het is weer zoals vandaag. Dus een koude wind. En op een dag hebt u het deurtje van het kooitje niet goed dicht gedaan. En wat denkt het vogeltje? Dit is mijn kans om te ontsnappen. Zit altijd maar in een kooi. Ik wil vrij zijn. Even later is het vogeltje ontsnapt uit de kooi. Helaas had u ook net het raampje net op een kiertje opengezet om een beetje te luchten. En weg is die vrijheid. Eindelijk van die kooi verlost. En wat voelt het vogeltje zich vrij in de buitenlucht? Maar het is heel koud, hè. En het vogeltje kan er helemaal niet tegen. En voordat de zon onder is, is het vogeltje dood. Hij dacht dat hij vrij was. Maar het was een vrijheid ten dode. Wij zijn dat vogeltje. Ik zat veilig bewaard in de liefde Gods. Zo ben ik geschapen. Zo dicht bij hem. Maar ik heb met God gebroken. Ik wou vrij zijn. Ik ben ontsnapt. En ik dacht, ik ben vrij, eindelijk, ik ben van mezelf. En het werd mijn dood. Dus mijn schijnvrijheid is helemaal geen vrijheid. Als ik met God breek, breek ik met het leven. Als ik met God breek, onderwerp ik mij aan de zonde en aan de macht van de duivel. Dus ik dacht, ik wil als God zijn, maar in plaats dat ik als God was, viel ik neer in een diepe afgrond. En ik zit daar vastgeketend aan de zonde en vastgeketend aan de hel en ik kan niet loskomen. Dus als je van jezelf bent, moet jij voor je ziel zorgen. En moet jij je schuld zelf betalen. En je denkt dat je vrij bent. Maar je bent helemaal niet. Je bent de slaaf van je zonde. Dus het allerergste is dat ik van mezelf ben. Paulus zegt. En dan schrijft hij aan de kinderen van God in Efeze. En dan zegt hij in welke zonde gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, dat is de duivel, hè? Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. Eigenlijk ben je de slaaf van je lusten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. U lijkt vrij. Die bezetene van Gadara, hè, hoefde nooit naar zijn werk, hoefde niet op tijd naar bed, hoefde niet naar school. Je zou zeggen, volledige vrijheid. En ondertussen zat er een legioen duivels in zijn hart. Dus wat is nou de diepste troost? dat ik het eigendom van Christus ben. En dan zorgt Christus voor mijn ziel, voor mijn lichaam, voor alles. Hij betaalt al mijn zonden. Ik kom voor zijn rekening. En zoals kinderen in een gezin, die hoeven zich niet druk te maken over, is er wel genoeg eten en zal het allemaal wel gaan thuis. Er wordt voor hen gezorgd. En zo is het ook met eigendom van Christus zijn. Hij zorgt voor u. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Dus wat wens ik jullie toe? Dat je de slaaf van Christus mag zijn. En wat is nou de diepste vrijheid? Verbonden aan de Heere Jezus Christus. Want als je hem hartelijk mag liefhebben, dat is de diepste vrijheid. Dus dat zegt die catechismus terecht. Ik ben niet meer van mezelf. En hij zorgt niet alleen in het leven voor mij, maar ook als ik sterf. Niet alleen voor mijn lichaam, ook voor mijn ziel. En wat heeft hij voor mij gedaan? En dit antwoord kan dus ervaren worden in allerlei omstandigheden. Als zou u in een martelkamer verkeren in een of ander strafkamp. Als zou u ernstig ziek zijn en er wordt voor uw leven gevreesd. Dit antwoord staat helemaal los van omstandigheden. Daar zit het dus ook niet in. Maar mijn getrouwe zaligmaker. En die paar woordjes, hè, daar zit alles in. Hij is mijn getrouwe zaligmaker. En voor wie is hij een getrouwe zaligmaker? Voor een ontrouwe. Voor een albederver. Voor iemand die hem zoveel verdriet doet, iedere keer weer. Iemand die Christus gewond heeft. En dan toch een getrouwe zaligmaker, die mij nooit loslaat, echt nooit. Die mij draagt, niet verdraagt, die mij draagt. En die daar persoonlijk garant voor staat, dat ik thuis zal komen. Niemand zal ze rukken uit mijn handen. Wil dat zeggen dat het altijd goed gaat in je leven? Altijd voorspoed, zonneschijn, vrede, welvaart, gezondheid? Nee. Gods harte kinderen zijn vaak zijn smarte kinderen. Maar juist in de grootste smarten ervaren zij het meeste van de liefde van Christus. In de diepste wegen leren ze het meeste dat hij getrouw is. Getrouw wil zeggen tot in de dood toe. Hij houdt je hand vast. Hij zit bij je ziekbed. Hij houdt je nauwlettend in het oog. En als je sterven moet, hij gaat met je mee door de doodsjordaan. En hij brengt je in Emmanuels land. Heeft je aan iets ontbroken? Aan geloof, Heere. Aan liefde. Aan dankbaarheid. Maar u hebt alles goed gedaan. Alles. Een getrouwe zaligmaker. En die trouw die schittert tegenover onze ontrouw. Ik ben van hem en hij heeft met zijn dierbaar bloed, zijn kostbare bloed, daar heeft hij mij van vrijgekocht van al mijn zonden. Waarom is dat bloed zo dierbaar? Dat is een woord wat wij niet meer gebruiken. Kostbaar, zouden we zeggen. Van de grootste waarde. De Heer Jezus is niet alleen mens. Hij is ook God. Dus als hij lijdt en sterft, heeft dat lijden en sterven een goddelijke waarde. Dat bloed van Christus is goddelijk bloed. En dat heeft een oneindige kracht. Al was je de grootste misdadiger, hè, van de hele wereld. Nou, die zal je wel niet in de kerk zitten. Maar bij wijze van spreken dat ik dat ben of jij, de grootste misdadiger. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Zijn die mensen die denken dat ze te slecht zijn voor de Heer? Er zijn zonden in hun leven die getuigen tegen ze. Die klagen ze aan. Lang geleden misschien. Geprobeerd onder het kleed te vegen. Gaat niet. Ze staren in je aangezicht. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Zul je niet te goed zijn voor dat bloed? Niet denken dat je te goed bent? Te slecht kunt u niet zijn. Des te meer wordt zijn bloed verheerlijkt als u geloven mag dat dat reinigt van al uw zonden. Dat zegt David, hè? Verzoen mijn ongerechtigheid, want die is groot. Hier wordt de kern van mijn nood aangepakt. Mijn schuld, mijn zonde. Hij heeft met zijn kostbare bloed voor mij betaald. En dat geldt voor verleden, heden en toekomst. Hij betaalt al mijn rekeningen. Dus dat betekent, wat is een christen op de levensweg? Dat bloed wordt steeds kostbaarder. En hij heeft mij verlost uit alle heerschappij des duivels. Ik ben niet meer de slaaf van de duivel. Ik ben niet meer de slaaf van de zonde. De zonde werkt nog wel in mij, maar ze regeert niet meer. De duivel vecht me nog wel aan en hij probeert mij te verleiden, maar ik ben zijn slaafje niet meer. Dus in plaats van zijn heersende macht, dan is de duivel de baas. En de zonde is de baas in je leven. Is het een kwellende macht. En Gods kinderen kunnen het niet altijd onderscheiden. De zonde kan zo bruisen van binnen. Die vuile bron kan zo borrelen van binnen. Dat ze soms denken dat het een heersende macht is. En dat ze zich met alles hebben bedrogen. Want ze denken, als ik nou echt genade had, zou ik toch niet meer zo'n monster wezen. Maar was nou het verschil? Dat is die bittere smart daaronder. En dat is een teken dat de zonde niet heerst. Als de zonde u is tot leed. Verdriet. Bittere smart, omdat ze God verdriet doet. Nou, ik toch met je aan het praten ben. Hebben jullie verdriet van je zonde? Is ze bitter geworden voor je? En dan gaat het niet over angst voor de hel, hè? Daar gaat het hier helemaal niet over. Maar dat u zo'n goede God smart aangedaan hebt met uw zonde. Dat wordt uw grootste verdriet. Als God je dan bekeerd heeft, moet ik je dan verder zelf uitzoeken? Nee, hè? Hij houdt je heel goed vast. Hij heeft je zo duur gekocht. Hij laat u nooit meer los. Je bent gekocht met zijn bloed. Hij zal u zo goed vasthouden. Dat al zit de duivel aan je te trekken. Al gaat de zonde tekeer in je leven. Hij houdt u vast. U bent bewaard. In de verkiezende liefde van de Vader. Daar kunt u niet uitvallen. U bent bewaard. In de voorbidding van Christus. Kun je ook niet uitvallen. U bent bewaard in de vertroostingen van de Heilige Geest. Dus een driedubbele bewaring waarin Gods kerk veilig is. Hij blijft mij bij in al mijn tegenspoeden. En almachtige Vader, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, dewelke is in Christus Jezus onze Heere. Heb je het gehoord, pelgrim? Dat is een pelgrim. Dat is iemand die is op reis naar huis. Die is hier niet thuis, maar die is op reis naar huis. Ziet hij het altijd? Nee. En toch, niets en niemand zal hem kunnen scheiden van de liefde Gods. Al zou er momenten zijn dat hij er niets van kan geloven, dan nog zal niets en niemand hem kunnen scheiden. Troost, troost, mijn volk. Zal uw lieder God zeggen. En eenmaal zal die al je tranen afwissen. Hier moet je door een tranendal heen. Maar daar zal je nooit meer huilen. Nooit meer. Hoe weet je dat? Dat zegt de Heilige Geest. Die geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. En wat doet die geest nog meer? Die maakt mij van harte gewillig om voor de Heere te leven. Er zijn ook mensen die denken dat ze christen zijn. En ze leven er niet naar. Hè? Zouden de wereld vast? Zouden de zonde vast? Er klopt niets van. Ze hebben de geest niet. Het zijn vleesklompen. En die bedriegen zichzelf. Dus dat getuigenis van de geest gaat altijd samen met de vernieuwing van mijn leven. Dus het is een onmogelijkheid dat iemand die een waar christen is, in de zonde kan vallen. Nee, dat kan wel. Maar het is een onmogelijkheid dat hij in de zonde kan leven. Ik kan ook in het water vallen, maar ik kan er niet in leven. En zo is het ook met een christen. Die kan vallen in de verschrikkelijkste zonde. Maar uit die alle redt hem de Heere. Weet je wat nou zo mooi is in deze vraag? Dat God alles doet. Er staat niet bij. Maar je moet het wel zelf heel goed vasthouden. Dat staat er niet bij. Want ik kan het niet vasthouden. Maar hier staat in wat een drie-ene God doet. Alles. En dat is zijn enige troost. Dat de Vader mij bewaart. Dat de Zoon mij verlost. En dat de Geest in mij getuigt. Wat ben je dan rijk, hè? Het wordt in de armoede uitgeleefd, hè? God houdt er geen grote mensen op na. En toch willen ze met niemand ruilen. En in het treuren over de zonde ligt meer blijdschap dan in alle schijnvreugde van de wereld. En dit, en dat zeg ik tegen jullie allemaal, dit kunt u krijgen. Je kunt niet verdienen. Het is al betaald. U kunt dit nooit verdienen door goed uw best te doen. U kunt wel krijgen. Het is te krijgen en het is te vinden. Dus daarom, zeker als je jong bent, hè, geef je beste jaren niet aan de duivel. Die heeft al genoeg klanten. Maar zoek de Heere terwijl je jong bent. Wacht niet, niet uitstellen tot je oud bent. Waarom niet? Om te beginnen heb je het recht er niet toe. En ten tweede weet je niet of je de morgen nog bent. Dus daarom wil ik dat op jullie harten leggen. Dat u de Heere ernstig zult zoeken. En alles waarvan je weet dat er tussen God en jou in staat, breek daarmee. Kan ik niet. Dan ben je eerlijk. Maar hij kan het wel. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten dat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Een christen heeft dus kennis nodig. U moet drie dingen weten. Vandaar dat in dit bedehuis het woord wordt verklaard. Dat we vanavond een begin hebben gemaakt met het leerboek van de kerk. Omdat u kennis nodig hebt. Wij zijn ook kinderen van onze tijd. Hè? En wij willen graag wat ervaren. Nou zegt de Bijbel. Kennis gaat voorop en de ervaring volgt. De waarachtige bekering begint met dat God zich bekend maakt aan je. Dat hij je laat zien, je zonde en ellende. Dus ik moet drie dingen weten, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Er zijn mensen die daarmee worstelen. Heb ik wel genoeg kennis van mijn zonde en ellende? Een voorbeeldje om het op te klaren voor je. Er zijn mensen, ze voelen zich helemaal niet lekker. Het gaat maar niet over. Maar ze bellen niet de dokter. Ze denken het gaat vanzelf al over. En wat moet ik bij de dokter doen? Ik bel niet. Maar op een gegeven moment wordt de nood en de smart en de pijn zo onhoudbaar. Dat u de dokter wel bellen moet. En zo is het ook met de kennis der zonde. Sommige mensen hebben enige kennis der zonde en het is nog wel vol te houden. Misschien maken ze er wel een grondje van en denken ze, ik zal vast wel een beetje bekeerd zijn, want ik heb kennis der zonde. Maar ze komen nooit bij Christus uit. Maar als de nood zo groot wordt en de pijn van binnen zo onhoudbaar, dat u geen andere kant meer op kunt dan Christus, dan is uw zondekennis diep genoeg. Dus zolang u buiten Christus bent, hebt u nog niet genoeg zondekennis. En wat weten wij nou van onze zonde, topje van de ijsberg? U kunt het ook niet allemaal verdragen. Maar zoveel hebt u nodig, dat Christus voor u onmisbaar is. En zolang u nog leven kunt buiten hem, smeek dan maar om ontdekkend licht. kennis der zonde is ook geen voorwaarde, want dan komt u er nooit meer uit. Dus niet, u mag niet tot Christus komen, tenzij dat u uw zonde kent in die en die mate. Uitgebreide armen. Maar wij zijn zo verdorven dat wij niet zullen komen, tenzij dat wij niet meer anders kunnen. Dus waarom hebt u zonde kennis nodig? Om u uit te drijven naar hem die het leven is. En stap daar niet overheen. In de tijd van Bunyan had je ook al mensen. Die hadden geen zin om te lopen helemaal naar de enge poort. En ze hadden van die laddertjes en dan konden ze over de muur klimmen. Nou, die mensen heb je nog steeds, die klimmen over de muur. En ze zijn nooit doemeling voor God geworden. Nooit. Wat betekent dat dan? Dat je jezelf bedriegt. Dat is geen geloof, dat is inbeelding. Hoe kan Christus u anders kostbaar worden als u niet ziet dat u hem nodig hebt? Hoe kan zijn bloed u dierbaar worden als u niks weet van de verschrikkelijkheid der zonde? Dus dat hebben we nodig, hè, om dat te weten, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Want die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Tweede wat ik weten moet is hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Hoe dan? Geen andere naam gegeven onder de hemel door welke wij moeten zalig worden dan die ene naam, Christus Jezus. Ontvangt de zondaars en eet met hen. Het evangelie volgens de Farizeeërs. Deze, hij ontvangt de zondaars en eet met hen. Dat is waar, hè? Echt waar. Hij ontvangt ze met open armen. En hij eet met hen. En hij vernieuwt ze. Hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Weet je hoe je het beste je dankbaarheid zult tonen? Dat je hem in alles nodig hebt. Dus hoe meer dat u hem nodig hebt, hoe meer dankbaar dat u bent. En hoe meer eer hij van u ontvangt. En dat moet u weten. En het bijzondere is, u kent alle drie de stukken of geen van drieën. Nou komt de catechismus weer even naast je zitten. En die vraagt, nou dat alles gehoord hebt, hè, hoe is het nou met jou? Kent u daar wat van? Die hele bekende vraag, kent u hier wat van? Is hij u de kostbaarste geworden? Is de zonde u bitter en Christus u zoet? En heb je geen groter verlangen dan om heilig voor hem te leven? Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Hij geeft zijn kinderen in de strijdperk van het leven. Troost mij. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En wat is dan het christelijke leven? Steeds diepere kennis van die drie stukken. Dus niet zeggen dat heb ik achter mij gelaten. Nee, steeds diepere kennis van mijn zonde, van zijn dierbaar bloed. En hoe mag ik toch voor u leven, Heere? U komt niet verder dan die drie stukken. Er staat dus niet wat moet ik doen. wat moet ik weten? Hoe is het nu met jullie zielen? Zijn die gered? Moet je zeggen nee? Ik mag hem u aanbevelen. De redder. Het is zijn liefste werk. Je mag dag en nacht tot hem roepen. Maar ga niet door in je leven in enige zonde. Ga niet door met uitstellen, uitstellen. Ga niet door met het verwaarlozen van je ziel. En roept hem aan in de dag uw benauwdheid. Hij zal er u uithelpen. En gij, gij zult hem eren. Amen. 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. 97, vers 7. Zullen wij samen danken dat uw kerk zo'n goede zaligmaker heeft. Ze kan zich geen betere koning wensen. O, mag ze zich nog eens in hem verblijden. En dat ze niet zo ver af hoeft te leven, maar dicht bij zijn bloed leven mag. En wij danken u, Heere, dat een mens die niets heeft, alles ontvangen kan. Dat u de zondaren ontvangt en met hen eet. En dat u ze nooit verstoot. Wie tot u komt, zult u geen zins uitwerpen. Wilt u ons helpen in deze pas begonnen week? Thuis, onderweg, werk en school, ons heel goed vasthouden, en ons help in alles, ook in alle moeilijkheden. Dat vragen wij u. Breng ons veilig thuis en gedenk ze die alleen thuis komen of alleen geluisterd hebben. Uit genade. Amen. Onze slotzang 85, het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. 85, het derde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.